Goedemorgen allemaal. Dankjewel. Ja, geloven dat God doet wat hij belooft, is het onderwerp wat ik op mijn hart kreeg voor deze toespraak. En als inleidende tekst zou ik heel graag willen gaan naar Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 6. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Dus als we God willen behagen, dus met andere woorden, als we God blij willen maken, moeten we dus geloven dat hij beloont wie hem zoeken. En vervolgens in dit hoofdstuk, Hebreeën 11, volgt er eigenlijk een hele lijst van voorbeeldgelovigen uit het Oude Testament. Geloven in Gods belofte, dat is iets van alle tijden. Iets van het Nieuwe Testament en iets van het Oude Testament. Zowel in deze tijd als in de tijd van Jezus, als in de tijd voor Jezus, is geloof eigenlijk altijd hetgene geweest waar God blij van wordt, waardoor we een relatie krijgen met hem en onderhouden met hem. Er volgt dus een hele lijst van oud-testamentische gelovigen. En ik ga ook naar een aantal gelovigen met jullie uit het Oude Testament, die niet op deze lijst staan, maar naar mijn mening zeker wel tussen hadden kunnen staan. Ze zijn in ieder geval voor mij, en ik hoop ook voor jullie, een groot voorbeeld in hoe het er in de praktijk eigenlijk uitziet. Wanneer we daadwerkelijk geloven dat God doet wat hij belooft. Welk gedrag hoort erbij als we hem geloven? Wat voor houding hoort hierbij? Welke impact heeft dit op de gelovigen zelf, maar ook op de naaste? Dus ik wil graag met jullie gaan naar Numeri 27. En ik ga vers 1 tot en met 11 even met jullie lezen. Numeri 27, vers 1 tot en met 11. Ik heb geen PowerPoint deze keer, dus we moeten allemaal even zelf de Bijbel erbij pakken. Toen kwamen de dochters van Selafiat, de zoon van Hever, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, van de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef, naar voren. Dit zijn de namen van de dochters: Machla, Noa en Hogla, Milka en Tirza. Zij gingen staan voor Mozes en voor Eleazar, de priester, en voor de leiders van heel de gemeenschap. Bij de ingang van de tent van ontmoeting, met het verzoek: onze vader is gestorven in de woestijn, hoewel hij zelf niet behoorde tot de aanhang van hen die tegen de Heere hadden samengespannen, tot de aanhang van Korach. Hij is om zijn eigen zonde gestorven. Hij had echter geen zonen. Waarom zou de naam van onze vader uit het midden van zijn geslacht worden weggenomen, alleen maar omdat hij geen zoon had? Geef ons bezit te midden van de broers van onze vader. Mozes bracht hun rechtszaak voor het aangezicht van de Heere. En de Heere sprak tot Mozes: de dochters van Selafiat hebben gelijk. U moet hun inderdaad een eigen erfelijk bezit geven, te midden van de broers van hun vader. En u moet het erfelijk bezit van hun vader op hen doen overgaan. En tegen de Israëlieten moet u zeggen: wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, dan moet u zijn erfelijk bezit op zijn dochter doen overgaan. En als hij geen dochter heeft, moet hij zijn erfelijk bezit aan zijn broers geven. En als hij geen broers heeft, moet hij zijn erfelijk bezit aan de broers van zijn vader geven. Als ook zijn vader geen broers heeft, moet hij zijn erfelijk bezit aan zijn bloedverwant geven die uit zijn geslacht het nauwst aan hem verwant is, zodat hij het in bezit neemt. Dit is voor de Israëlieten een rechtsverordening, zoals de Heere Mozes geboden heeft. Tot zover uit Numeri 27. De dochters van Selafiat komen met een verzoek. bij de tent van ontmoeting, de plek van Gods aanwezigheid. Ze zoeken Gods antwoord bij de plek waar God spreekt en zichzelf openbaart. In welke tijd speelde dit zich af? Het was een bijzondere tijd, een bijzonder tijdstip waarop zij naar Mozes gingen. Het boek Numeri gaat over de reis van het volk naar het beloofde land. Dat duurde 40 jaar. Het begon in Egypte, waar de uittocht was, de Exodus, naar Kanaan. Nou, als je op de kaart kijkt, dan liggen die landen niet heel ver uit elkaar. Toch duurde het 40 jaar voordat ze daar aankwamen. En dat had te maken met het feit dat die reis werd vertraagd. Omdat er sprake was van ongeloof onder het volk nadat ze uit Egypte waren gegaan. Gaat het wel lukken om dat land binnen te gaan? Er heerste ongeloof, er heerste angst, er heerste ook ontevredenheid. Was het niet beter in Egypte? Het gevolg was dat de generatie van degenen die uit Egypte kwamen, het land niet zouden zien. Een heel groot gedeelte van hen. Deze vrouwen, deze dochters van Zelafiat, hoorden tot de nieuwe generatie. En deze nieuwe generatie, die stond dus op het punt om het land binnen te gaan. We zijn dus aan het einde van die 40 jaren in de woestijn. En ze vroegen om het erfdeel van hun vader in dit land. Over dat erfdeel straks meer. Maar het feit dat zij deze stap nemen met het oog op het beloofde land, wijst erop dat zij dus in tegenstelling tot hun voorgaande generatie in ieder geval het geloof hadden dat het volk dit land binnen zou komen. Ze geloofden dat God zou doen voor zijn volk wat hij hen had beloofd. En dat op zich al geeft een mooi voorbeeld van geloof voor hun generatie, maar ook voor ons. De zaak die zij hadden was verbonden met Gods belofte die hij heeft gedaan aan zijn volk. Nou, hoe zat het met dat erfdeel? Nou, het beloofde land werd verdeeld over de 12 stammen die genoemd werden naar de zonen van Jacob en de zonen van Jozef. En werd dus opgedeeld in 12 delen. En die 12 delen die werden weer opgedeeld in kleinere stukjes land per ieder familiehoofd van elke stam. En een van die familiehoofden was dus Zelafiat. Die behoorde tot de stam van Manasse. Er was een stukje land in het land van Manasse wat dus verbonden was aan de naam van Zelafiat. Dus iedere familie in het volk had dus een eigen stukje beloofde land om naar uit te kijken, om in geloof naar uit te zien, als een plek om te wonen in het land wat God hun had gegeven. Bij de dochters van Zelafiat werd dit geloof eigenlijk een beetje extra beproefd, als ik het zo kan zeggen. Want ja, ze hadden geen broers die als zonen dit land konden erven. Ze waren ook ongetrouwd en konden dus ook niet uitkijken naar een plek in het land van de familie van hun echtgenoot. Want zo ging het in die tijd. De vrouw sloot zich aan of ging wonen in het land van de erfenis van de echtgenoot. Dus ze hadden eigenlijk een wat ongelukkige maatschappelijke positie. Maar ondanks die positie waar ze zich in bevonden, is er niks bij deze vrouwen te herkennen van een soort slachtofferrol. Ze gingen niet naar Mozes met het bericht om met ze medelijden te hebben omdat ze geen echtgenoot hadden of geen broers om het land te erven. De vrouwen hadden echt hun houvast hier in Gods belofte van het stukje land. Ze zochten ernaar om vrijmoedig in deze belofte te gaan staan. En konden dus vanuit wijsheid, uit hun relatie met God, aanvoelen dat het niet juist was. Dat de naam van hun vader zomaar wordt weggestreept uit de lijst van familiehoofden. Hij hoorde niet bij diegenen die met Korach in opstand zijn gekomen. Hij was om zijn eigen zonde gestorven. Of met andere woorden, ja, net zoals iedereen van zijn generatie. Dat kon toch geen reden zijn om dat erfdeel zomaar op te heffen. De dochters van Selafiat hadden de wijsheid en het geloof om in te zien dat het niet moest kunnen. Dat een stukje van Gods belofte niet wordt waargemaakt, omdat zij toevallig dochters zijn en geen zonen. Omdat zij geboren zijn als vrouwen en niet als mannen. Gods belofte stond voor hun als een huis. Maar de wetgeving op dat moment, de regels op dat moment met betrekking tot het erfrecht, die leken in de weg te staan. De wetten die op dat moment geldig waren, misschien ook de gebruiken en de gewoontes en de tradities daaromheen, die waren in die tijd meer gericht op het recht van de mannen. Maar hoezeer deze wetten ook waren geworteld in de cultuur en het maatschappelijke leven in die tijd, gaf God ruimte voor een doorbraak. Een doorbraak die niet gevoed werd door lust naar bezit of egoïsme, verlangen naar macht of rijkdom, maar kwam vanuit een levende relatie met God. En een rotsvast geloof dat hij ook echt gaat doen wat hij beloofd heeft. En het verlangen om te leven in die belofte. Soms is er een doorbraak nodig, waarbij mensen die op de achtergrond staan, door God op de voorgrond worden geplaatst. Om een voorbeeld te zijn in geloof. Om aan iedereen te laten zien dat het om God daarom gaat. Geloof in zijn belofte. Een opvallend en moedig optreden zien we hier dus van deze vijf vrouwen. Ze hebben hun verzoek gedaan. En vervolgens kijkt iedereen naar Mozes. Wat zal hij zeggen? Hij geeft niet direct antwoord. Hij antwoordt niet direct met, natuurlijk mogen jullie dat. Daar doen we niet moeilijk over. Als jullie dit willen, dan krijgen jullie dat gewoon. Maar het is ook niet dat hij direct zegt, sorry, ik kan niks voor jullie betekenen. De wet heeft geen ruimte voor vrouwelijk erfrecht. Dus jullie kunnen het land niet overerven. We geven het land wel aan een ander mannelijk familielid. Mozes geeft niet direct antwoord. Hij weet het nog niet. Het zou misschien kunnen dat hij ziet, deze vrouwen hebben geloof. Dat hij ziet, deze vrouwen willen hun vader eren, de naam van hun vader beschermen. Kan ik me goed voorstellen dat dat bij hem leefde en dat hij deze vrouwen ook gunde. Maar hij zag mogelijk niet zo goed de aansluiting met de wet, waar hij ook een verantwoordelijkheid in voelde. En op dat moment gaat hij naar God, gaat hij naar de Heere. De dochters moesten nog even wachten op hun antwoord. Soms lijken dingen misschien heel duidelijk voor ons individueel en lijkt er niks op tegen te zijn. Lijkt het vanuit geloof bewogen te zijn. Maar dat is dus voor Mozes nog steeds geen reden om de tijd met God, de overweging met God, over te slaan. Het is geen reden om minder tijd of geen tijd te nemen om deze beslissing te nemen. Gaan wij naar God met onze verlangens? Ook al is er al een vastberadenheid en een enthousiasme. Uiteindelijk geeft God ook de dochters gelijk. De dochters van Selafiat hebben gelijk, zegt God. God bevestigt dus hun geloof en dat hun verlangens zijn bewogen vanuit geloof. En hij stelt een nieuwe wet in, die bepaalt dat niet alleen zonen, maar ook dochters erfgenamen kunnen zijn. En ja, wat mij opvalt om te zien, is dat geloof hier dus, dat God dus eigenlijk geloof hier stelt boven de bestaande regels en wetten. En de wetten aanpast op het geloof wat hij ziet in zijn kinderen. En je zou misschien denken, waarom heeft God dit niet in de eerste plaats al gedaan? Was God misschien iets vergeten? Moeten we hem soms aanvullen? Nee, ik denk zeker niet dat we hier een aanleiding kunnen vinden om te twijfelen aan Gods almacht en onwetendheid. Hij wist al lang dat dit zou gebeuren. Maar hij heeft het bewust zo laten gaan, denk ik. Hij laat soms bewust deze situaties voorkomen om mensen tot een voorbeeld, in dit geval deze vijf vrouwen, tot een voorbeeld van geloof te maken. En met als gevolg dat deze nieuwe wet ook tot zegen is voor hun generatiegenoten en alle generaties na hen. Zo kunnen stappen in geloof die wij nemen als individuen of als een groep mensen niet alleen tot zegen zijn voor onszelf, maar ook tot onze naasten en de nakomelingen. Maar hoe zit het nou met ons? Hoe kunnen we deze boodschap zo praktisch mogelijk toepassen voor onszelf? Ik heb vier lessen eigenlijk, vier punten die ik, waarmee ik zou willen eindigen. Vier praktische toepassingen. Ten eerste, verlangen wij naar een plek in Gods koninkrijk? Hebben wij een stukje land om naar uit te kijken? Heeft God ons een stuk land beloofd op deze aarde, wat we binnenkort zullen bewonen? Dat denk ik niet. Maar wij zien wel uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is er nog niet, maar we kunnen erin geloven. We kunnen onszelf daar zien wonen in directe communicatie. Onbelemmerde communicatie met God in een wereld waar gerechtigheid woont. Waar er geen oorlog is, geen lijden, geen zonde, geen ziekte. Iets om naar uit te kijken. En iets wat er ook in ons op dit moment in dit leven toe kan motiveren om een leven te leiden waarin we lijken op Christus. En zijn licht, zijn liefde, zijn vrede, zijn genade uitdragen. Uitstralen naar de mensen om ons heen. Dat gaat over het leven na dit leven. Maar ik denk ook in dit leven, denk ik dat er beloftes zijn waar wij naar uit kunnen zien. Niet, nogmaals, door een stuk land te veroveren, maar door je plek in Gods koninkrijk vrijmoedig in te nemen. Misschien weet je wel ergens dat de Heilige Geest in jou leeft, in u leeft, gaves geeft. Die je mag gebruiken om God te dienen of anderen te helpen. Maar weet je nog niet zo goed wat dat is? Of ervaar je dat nog niet echt? Dan mogen we vrijmoedig naar God gaan. Met de wens om dit concrete invulling in ons leven te geven. En op die manier, net als de dochters van Selaviat, toch een stukje land toe te eigenen in geestelijke zin. Hebben wij, net als de dochters van Selaviat, een verlangen om een plek in te nemen, een plek te claimen, als ik het zo mag zeggen, in Gods koninkrijk. Tweede les die ik zie in dit verhaal. De dochters van Selaviat keken verder dan de regels en de wetten en gaven geloof prioriteit. Hebben wij oog voor geloof? Bij onszelf, bij de ander. Of zijn we meer bezig met hoe hebben we het altijd al gedaan? Wat is normaal? De dochters van Selaviat zullen mogelijk heel veel kritiek hebben gehad onderweg naar Mozes. Erfrecht gaat over op mannen, zo is het altijd al geweest en zo kan het maar beter blijven, werd er misschien gezegd. Zijn er regels, ondanks dat het feit dat regels natuurlijk altijd een functie hebben, nodig zijn vaak, maar zijn er regels geschreven of ongeschreven waardoor bepaalde mensen geestelijke vrijheid wordt onthouden? Omdat deze op een of andere manier anders wordt uitgewerkt of geuit dan wat wij gewend zijn vanuit cultuur, traditie, gewoontes. Geven wij geloof prioriteit, zoals de dochters van Selaviat en ook Mozes uiteindelijk dat deden? Derde les. De dochters van Selaviat keken naar de toekomst en lieten het verleden achter zich. De generatie voor hun was een generatie van ongeloof. Een generatie van twijfel. Hadden ze getwijfeld of ze het land in zouden gaan, dan hadden ze niet eens de moeite genomen om naar Mozes te gaan. hadden ze gedacht, ja, we moeten nog maar zien of we dat land binnenkomen voordat we deze stap nemen. Onze ouders zijn er niet ingekomen. Ja, wie zegt dat wij er wel in gaan komen? Ze namen het ongeloof van hun voorgaande generatie niet mee. Ze hebben ook geen wrok over het feit dat ze niet al in het land zijn opgegroeid. Dat had gekund als het volk direct had geloofd, niet bang was, op God had vertrouwd. Dan hadden deze vrouwen al op kunnen groeien in dit land. Maar ze zijn opgegroeid in de woestijn. En ook wij kunnen misschien in deze tijd opgroeien in een woestijn. Een geestelijke woestijn, een materiële woestijn, een situatie van instabiliteit. En dat kan het gevolg zijn van keuzes die wij zelf maken, maar soms ook een gevolg van keuzes die de generatie voor ons heeft gemaakt. Kijken wij vooruit? Zijn wij gefocust op de hoop die een volmaakte God kan geven, die onvolmaakte mensen nooit kunnen en zullen geven? De dochters van Selafiat overwonnen hun vrees voor mensen. Dat is de vierde les die ik uit dit verhaal haal. De dochters van Selafiat overwonnen hun vrees voor mensen. Ze handelden vanuit hun relatie met God en trokken zich niks aan van wat anderen hiervan mogelijk zouden vinden. Hoe belangrijk vinden wij de mening of het oordeel van anderen? Hoe beïnvloedt dat ons geloofsleven? Willen wij stappen nemen in geloof? Maar worden we misschien tegengehouden door angst voor afwijzing? Dan mag je weten, God staat aan jouw kant. Als jij door hem bent geroepen voor een plek in zijn koninkrijk, dan staat hij aan jouw kant. Dan mag je een stap nemen en uitzien naar een weg om te wandelen, om God te dienen, om een levende relatie met hem te hebben, om een plek te hebben in zijn koninkrijk en anderen tot zegen te zijn. Ik zou graag willen afsluiten met gebed. Hemelse Vader, wij danken u voor de mogelijkheid om die levende relatie met u te hebben door uw Zoon Jezus Christus. Dank u voor de geloofshelden van het Oude Testament, zoals deze dochters van Selafiat. En help ons om door uw genade ook op de beloftes te staan die u ons geeft. Voor ons individueel, voor ons als gemeente. Heren en de plek die u voor ons heeft in uw koninkrijk, om die ook met vrijmoedigheid in te kunnen nemen. Om u te laten zien hoe groot u bent aan de mensen om ons heen. Dank u, Vader. In Jezus' naam. Amen.